Wij hebben een Heer die alle macht heeft, die boven alle dingen staat, die alles leidt en die alles in zijn hand heeft. En dat is onze Heer, onze Heiland, dat is onze Vader. En die zorgt voor ons en die leidt ons en die helpt ons in alle dingen. En dat willen we vanmorgen ook benadrukken door zijn woord en door zijn liederen. Lied 27 uit Opwekking zegt: leid mij Heer, o machtig Heiland, door dit leven aan uw hand. En dat is een gebed van ons aan hem, een vraag om ons te leiden. En we hebben de zekerheid, de verzekering dat hij dat ook doet. Hij laat ons nooit los. Lied 27 uit Opwekking. Zullen we eerst met elkaar lezen Psalm 132. En daar staat boven het gebed voor Sion. En we lezen daar het volgende. Een pelgrimslied. Heere, denk aan David en al zijn lijden, hoe hij de Heere gezworven heeft, de machtige Jacobs deze gelofte deed. Nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen, ik leg mij op de rustbank, mijn bed niet neer, ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimer, totdat ik voor de Heere een plaats gevonden heb, een woning voor de machtige Jacobs. Zie, wij hebben van de ark gehoord in Efrata, hem gevonden in de velden van Jaar. Laten wij zijn woning binnengaan, ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Sta op, Heere, ga naar uw rustplaats, u en de ark van uw macht. Laat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. Laat uw gunstelingen juichen. Wijs het gebed van uw gezalfde niet af, omwille van David uw dienaar. De Heere heeft David in waarheid gezworen, en hij zal daar niet van afwijken. Eén van de vrucht van uw schoot zal ik op mijn troon zetten. Als uw zonen mijn verbond in acht zullen nemen, en mijn getuigenissen die ik hen leren zal, zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkozen. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Haar voedsel zal ik rijk zegenen, haar armen met brood verzadigen. Haar priesters zal ik kleden met heil. Haar gunstelingen zullen uitbundig juichen. Daar zal ik voor David een hoorn doen opkomen en voor mijn gezalfde een lamp gereed maken. Ik zal zijn vijanden met schaamte kleden, maar op hem zal zijn diadeem schitteren. Tot zover de lezing uit het woord van God voor dit moment. Laten we eerst nog gaan bidden met elkaar voor de dingen die op ons hart liggen. Ik wil met u lezen vanmorgen een stukje uit Lucas hoofdstuk 24, vers 13 tot en met 35. Lucas 24, vers 13 tot 35. De vorige dienst hebben we gelezen uit Marcus. Marcus vertelt dit ook, maar heel sumier, heel kort. Vandaar dat ik vandaag gekozen heb voor Lucas, om dit gedeelte over de Emmausgangers met u te lezen. We lezen Lucas, hoofdstuk 24, vanaf vers 13 tot en met 35. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was, en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. Dat is de opstanding, hè? En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten, gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen: wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem: bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen: welke dan? En zij zeiden tegen hem: de dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hen: o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar: was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden: de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover de lezing uit het woord voor God. Op dit moment. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. In de afgelopen week hebben we stilgestaan bij het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus in Markus 14, 15 en 16. Vanmorgen staan we stil bij het vervolg. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: nu gaat het erom wat wij daar nu verder mee doen. Met dat gegeven, met het feit van zijn opstanding, met het feit dat hij leeft. Veel mensen hebben Pasen gevierd in de afgelopen weken. Veel mensen in ons land. Maar heel velen hebben dat gedaan met gesloten ogen. Ik bedoel, ze hebben het paasfeest gevierd, maar velen hebben niet beseft waar het nou werkelijk om ging, waar het werkelijk om gaat. En heel veel mensen zijn blijven steken bij een lentefeest, een feest van nieuw leven in de natuur, een feest van een nieuw begin, en van eieren zoeken en eten en wandelen, want wat moet je anders op die paasdag en dat soort dingen. Velen in ons land geloven niet in die opstanding van de Heer Jezus Christus. Of ze trekken het op zijn minst in twijfel. Er worden vraagtekens bijgezet. En dat is niet nieuw. Dat is al eeuwen oud. Want in het gedeelte dat wij nu gelezen hebben, zien we dat ook al. Daar komen al de vraagtekens. Is dat wel werkelijk gebeurd? Klopt het getuigenis wel van diegenen die dat zeggen, meegemaakt te hebben, gezien te hebben? Velen geloven niet zo in de opstanding van de Heer Jezus. Tot op de dag van vandaag. Velen ontkennen dat en trekken dat in twijfel. En zelfs bij diegenen die dat wel geloven en die die opstanding van de Heer Jezus Christus wel belijden, ontbreekt het diepe besef van wat dat nu werkelijk betekent. En wat wij daar nu werkelijk mee moeten in de praktijk van ons dagelijks leven. Velen geloven ook wel in het feit van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar bij velen stopt het daar ook. Is er niet een beleven van dat nieuwe leven? Velen, ook in de kerken van vandaag, komen niet verder dan het geloof in een historische opstanding. Dat is wel heel wat dan wat de wereld doet natuurlijk. Een geloof in de feit. Zij weten en zij geloven dat de Heer Jezus werkelijk is opgestaan. Ze belijden dat ook. Dat is tenslotte de basis van ons christelijk geloof. Maar ze beseffen de diepte van de betekenis niet. Ze ontdekken niet wat dat betekent voor ons. En ze beseffen ook niet dat, wil een mens dat werkelijk beseffen, en wil die werkelijk begrijpen iets van de opstanding van de Heer Jezus Christus, dat de mens eerst tot bekering moet komen en tot wedergeboorte. Dat er eerst iets moet veranderen in het hart van de mensen. Want pas dan gaat de mens beseffen wat de opstanding van de Heer Jezus betekent. Wat de diepe betekenis is en wat de kracht van zijn opstanding is. Want dat hebben we zo nodig. We hebben nodig de kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus in ons hart en in ons leven als een hulp voor onszelf en als een getuigenis naar buiten, naar anderen toe. In het stukje dat we hebben gelezen, broeders en zusters, daar zien we ook dat de discipelen van de Heer Jezus, die waren vol twijfel. Er was helemaal niet doorgedrongen wat er nou precies gebeurd was en wat de betekenis was. We zien hier dat ze konden het maar niet geloven. Ze konden dat maar niet vatten, ze geloofden het eigenlijk niet en ze waren maar gevlucht. We zien dat in deze twee mensen. Vers 13, we hebben het gelezen. Twee van hen waren onderweg van Jeruzalem naar een dorpje dat heet Emmaus. Twee van zijn discipelen, twee van zijn volgelingen. Ze waren kennelijk niet bij die elf, maar het waren wel gelovig, het waren volgelingen van de Heer Jezus, ze kenden hem. Ze wisten wie hij was. En ze vertellen daar ook over. En ze waren onderweg van Jeruzalem naar het dorpje Emmaus. 11 kilometer. Gehoorreizen is daar ongeveer. En ze waren lopend onderweg, waarschijnlijk huiswaarts. Waarschijnlijk kwamen ze terug van Jeruzalem en gingen ze nu terug naar hun eigen huis. Behoorlijk teleurgesteld. Behoorlijk ontmoedigd. Dat blijkt wel uit het gesprek wat zij voeren en de dingen die zij zeggen. Ze waren teleurgesteld, teruggekeerd uit Jeruzalem. En nu discussieerden ze met elkaar. Ze wisselden van alles uit. Ze bespraken dat met elkaar. Ze bespraken wat zij gehoord en gezien hadden. Dit waren mensen die de Tora kenden, dat blijkt ook wel. Die het woord van God, zou je kunnen zeggen, kenden. Ze kenden de profeten, ze kenden de psalmen. Maar ze hebben niet gezien dat de Heer Jezus Christus de Messias was en de vervulling van die psalmen. Vervulling van het woord van God en van die Torah. En ze bespraken die dingen. En ze spraken over hun twijfel die ze nog hadden over die opstanding van de Heer Jezus Christus. En het was op diezelfde dag, zegt het woord van God, die opstandingsdag. De mensen, deze twee, ze moesten hun teleurstelling een beetje verwerken. Hun teleurstelling, en dat zeggen ze ook, dat die Jezus wel een profeet was, maar dat het kennelijk dus niet de profeet was. En dat hij kennelijk dus niet de persoon was die Israël bevrijding zou geven. Dus ze dachten van, laten we het nu maar vergeten. Laten we die Jezus maar vergeten en laten we maar gewoon verder gaan met ons eigen leven. We hebben het misgehad. We dachten nog zo dat hij het was, maar hij was het niet. Teleurgesteld gingen zij terug. Maar, broeders en zusters, God dacht daar anders over en de Heer Jezus dacht daar anders over. In vers 15 staan die geweldige woorden en dan wordt er gezegd, en het gebeurde. Er gebeurde iets. En het geschiedde, zegt de oude vertaling. Dat betekent, hier gebeurt iets historisch. Hier gebeurt nu iets heel belangrijks. Hier wordt geschiedenis geschreven. Want op diezelfde dag verschijnt de Heere Jezus aan hen. Ze waren in gesprek over al hun belevenissen. Ze waren elkaar aan het ondervragen, zegt de oude vertaling. Ze hadden het erover van, wat denk jij daar nou over en wat denk jij daar nou over? En geloof jij dit of hoe zie jij dit of hoe zie je dat? En dan komt de Heer Jezus bij hen. En dan staat er, hij liep met hen mee. Hij sloot zich aan bij deze twee mensen, vers 15, en hij liep met hen mee. Hij trok met hen op. Ik moest meteen denken aan die tekst in Matteüs 18 vers 20. Waar staat, want waar twee of drie in mijn naam bijeenkomen, daar ben ik in hun midden. Daar ben ik bij hen. En zij spraken over de Heer Jezus. Het was wel in twijfel, maar zij spraken daarover. En ineens was de Heer Jezus bij hen. Fysiek, lichamelijk. Weet u, broeders en zusters, gemeente, dit is heel belangrijk voor ons wat hier gebeurt. Dit is ook heel bemoedigend, ook voor ons. Wat hier gebeurt is dat de Heer Jezus zichtbaar, fysiek, lichamelijk bij hen is. Dat hij naast hen staat, naast hen loopt, dat hij dezelfde weg gaat met hen. Hij loopt met hen op. Toen in die tijd was dat nodig. Want de discipelen moesten zien, moesten weten, moesten volledig overtuigd worden van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daarom, de fariseeën hadden eerder al gezegd van, wij willen een teken zien dat u het bent. Laat het maar zien dat u die Messias bent. En de Heer Jezus liet dat zien. Hij liet zichzelf zien. Hij liet later zijn handen zien aan Thomas. Omdat hij ook niet geloofde en hij het moest zien. Dit is ook een beeld van het volk Israël. Israël moest zien. Moest zien dat hij de Messias was. Moest zien dat hij het was. Thomas moest zelfs voelen. Moest zelfs aanraken de Heer Jezus. Om te weten, om te zien dat hij het was. Israël zal zien. Je moet ook denken aan het moment dat de Heer Jezus gaat komen op de wolk als koning naar deze wereld en dat er ook staat in de Bijbel dat Israël hem zal zien. Ze zullen zien in wie zij gestoken hebben. Ze zullen zien wie hij is. Ze zullen zien wie zij verworpen hadden. De Heer Jezus liet zichzelf zien. Broeders en zusters, de aanwezigheid van de Heer Jezus is nu net zo concreet als toen. Ja, wij zien hem niet lichamelijk. Wij leven in een andere tijd. Wij leven in een tijd waarin wij opgeroepen worden om te geloven. Met heel ons hart. Om te vertrouwen. Zonder dat we zien. Want wij zien hem niet met onze aardse ogen. Wij leven in een tijd waarin wij moeten uitzien naar hem. Uitzien naar zijn komst. En als hij terugkomt, dan zullen wij hem zien. Maar dat betekent niet dat de Heer Jezus hier nu niet is. Hij is hier net zo concreet als bij die twee discipelen. Hij is hier net zo werkelijk als dat hij was bij die twee discipelen. Ook nu is hij bij ieder mensen die bij elkaar komen om van hem te lezen, van hem te spreken, om hem te dienen. Ook nu, juist nu, weten wij uit geloof dat de Heer Jezus bij ons is en met ons is en in ons is. Dat hij daar is waar zijn gemeente bij elkaar komt. Dat belooft hij toch in zijn woord. Waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, daar is hij. Dat was niet alleen toen zo, maar dat is ook nu zo. Dat betekent, hij is hier nu aanwezig. Hij zit op die vrije stoel. Hij loopt door de gangpaden. Hij ziet wie we zijn. Hij kent ons hele wezen. Hij kent ons tot in het diepst van ons hart. Hij raakt ons aan. En hij zegent ons. Zo is de Heer bij zijn gemeente. Als wij bij elkaar zijn. En als we zijn woord lezen. En als wij hem dienen. Hij doet dat met name als wij als gemeente fysiek bij elkaar zijn. Daarom staat die oproep zo in de Bijbel: verzuim die bijeenkomst niet. Zorg dat je bij elkaar bent. Want als je bij elkaar bent, waar twee of drie vergaat, daar ben ik. En dan kan ik zegenen. En dan kan ik nog meer zegenen dan op een andere manier. Als je bij elkaar vergaderd bent. Broeders en zussen, daarom is die eredienst zo belangrijk. Daarom is het zo belangrijk dat wij met alle vrijmoedigheid en met alle voorzichtigheid hier ook mee doorgaan. Want waar wij bij elkaar zijn, daar is hij. En daar geeft hij een bijzondere zegen. En ja, die zegen geeft hij ook persoonlijk. En die zegen geeft hij ook als we thuis zijn, hoor. En die zegen geeft ook als we weten hoe ver weg zijn. Maar als we als gemeente bij elkaar zijn, zegent hij bijzonder. Dat ervaren we toch ook? Dat merken we toch ook? Dan merken we toch dat hij hier is. Dan merken we toch ook die band en dat hij het is. De Heer Jezus Christus. Die ons één maakt. Die ons bij elkaar brengt. Daar kan geen livestream tegenop, hoor. Daar kan geen bandopname tegenop. Het fysiek bij elkaar zijn. Als zijn gemeente. Zodat hij kan zegenen. Dat doet hij hier. Dat doet hij in ons dagelijks leven. Dat doet hij persoonlijk. Als ons hart naar hem uitgaat, dan is hij bij ons. Ieder moment. Iedere dag. Hij laat nooit alleen. Hij is met mij. Hij is met u. Hij is met jou. Er is geen moment dat hij er niet is. Hij is er. Altijd. Psalm 12 vers 4. Psalm 121 vers 4 zegt: zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. Nou, zo'n bewaarder is hij ook voor ons, hoor. Hij is een bewaarder voor zijn kinderen. En hij sluimert niet en hij slaapt niet. Nooit, nooit, nooit. Hij is altijd bij ons. Hij bewaart ook zijn kinderen. Hij zit aan de rechterhand van de Vader op de troon. En hij bewaart zijn kinderen in deze tijd. Wie de Heer Jezus zoekt, wiens verlangen uitgaan naar hem. En dat doen deze twee discipelen die hier onderweg zijn. Wie de Heer Jezus zoekt, zal hem vinden. Want hij laat zich vinden. Hij is altijd dichtbij. Wie de Heer Jezus zoekt, die zal hem vinden. Dan zal hij zich bekend maken. En dan gaat hij spreken. En En dat doet hij door zijn woord en door zijn geest. En hij spreekt door tot ons, door zijn woord en de geest tot ons hart. Vers 16 blijkt uit dit stukje wat we gelezen hebben. Ook als we het niet altijd voelen of beseffen. De Heer Jezus was bij hen. Ze hadden helemaal in de gaten. Ze hadden helemaal niet in de gaten wie hij was. Ze beseften dat helemaal niet. Er staat dat hun ogen gesloten gehouden werden. Misschien dat het zo was dat de Heer dat op dat moment nog niet wilde. Omdat zij vrij uit konden spreken en konden zeggen wat er leefde in ons hart. Maar ze hadden het niet in de gaten dat hij met hen was. Maar hij was er wel. Hij was er zeker. Hij was er fysiek. Hij liep met hen mee. Hij was bij hen en met hen. En weet u wat mij zo opvalt van de Heer Jezus in dit stukje, vers 17? Hij heeft belangstelling voor wat er leeft in hun hart. Hij sluit zich bij hen aan. Maar het gaat de Heer Jezus om hen. Hoe het met hen gaat. Om hun denken. Om wat leeft in hun hart. En de Heer Jezus neemt het initiatief. Hij zegt in vers 17. En hij zei tegen hen. Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert. En waarom ziet u er zo beroerd uit? Dat waren de vragen van de Heer Jezus. Waarover spreken jullie? En waarom zie je er zo beroerd uit? Waarom zie je er zo bedroefd uit? Kennelijk was dat te zien op hun gezichten. Kennelijk, ja, ze waren teleurgesteld. Ze zagen het helemaal niet meer zitten. De Heer Jezus merkte dat ze droevig waren. Hij kon dat zien, ze hoefden dat niet te zeggen. Hij wist wat er in hen omging. Hij wist precies wie dit waren. En het was ook logisch, ze hadden hun Heer verloren. Ze waren vol van verdriet, ze waren teleurgesteld. Ze hadden het eigenlijk maar opgegeven. Ze waren een beetje ten einde raad. Weet u, broeders en zusters, het is goed om over verdriet en teleurstelling te spreken. Dat is goed. Dat, menselijke wijze zouden we zeggen, dat lucht op. Het delen van verdriet met een ander is best een goede zaak. Ook als christenen, als kinderen van God, onder elkaar. Maar het is nog mooier en het is nog beter als we dat delen met de Heer Jezus Christus zelf. En ik vind het zo prachtig dat de Heer bij hen komt en dat hij zegt van, wat is er? Hoe is het met jullie? Waar heb je het over? Wat gaat er in je om? En dat de Heer Jezus tegen hen zegt van, vertel het me nou. Vertel nou wat er leeft in je hart. Vertel toch aan mij waar je mee zit. Vertel waarom je zo bedroefd bent. Vertel waar je zoveel moeite mee hebt. Vertel nou waar je zoveel pijn aan hebt. Vertel het nou aan mij, de herder, de helper. De enige die ons werkelijk kan helpen. De enige die ons werkelijk begrijpt. Waarom ziet u er zo bedroefd uit? Die Kleopas is eerst een beetje geprikkeld. En die zegt tegen de Heer Jezus, weet u dat dan niet? Weet u dan niet wat er gebeurd is in de afgelopen dagen? Weet u dan niet wat er in Jeruzalem gebeurd is van Jezus, van die profeet, weet u dan niet? Ja, de Heer Jezus wist het wel. Want hij wist alles natuurlijk. En voor hem was niets verborgen en is niets verborgen. Maar het was zijn bedoeling dat zij hem dat zouden vertellen. De Heer Jezus kent ons leven. Hij weet precies wat er aan de hand is. Hij weet precies waar wij moeite mee hebben. Hij weet waar we aan denken. Hij weet waar we mee worstelen. Hij weet over welke zonde we struikelen. En dan vraagt hij toch aan ons van wat is er met je en hoe gaat het met je en waarom ben je zo bedroefd. En niet omdat hij dat niet weet, want hij weet alles, maar hij wil dat we het zeggen. Hij wil dat we ons uitspreken. Hij wil dat we open zijn tegen hem, dat we zeggen wat er leeft in ons hart. Want dan kan hij ons helpen. Zo kan hij ons nabij zijn. Zo kan hij ons leiden. Zo kan hij ons genezen. Zo kan hij ons helen. Als hij dat doet tegen deze mensen, dan komt alles eruit ineens. Dan vers 18 tot 24. Het is een stortvloed van woorden. Van wat hun dwars zit, wat er is gebeurd. En het toppunt is misschien wel vers 21, wat ze zeiden. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Ze verlangden daarnaar. Ze zagen daarnaar uit. Naar de verlossing, de bevrijding van Israël. Ze vertelden wat, ja, die zegt dit en die zegt dat. En die vrouwen waren daar nog. En we gaan daar nu niet verder op in. Maar daar vertellen ze over. En wij hoopten dat hij het was. Die Israël zou bevrijden. Broeders en zusters. Misschien is er vanmorgen ook iemand in ons midden. Tegen wie de Heer Jezus ook moet zeggen. Waarom zie je er zo bedroefd uit? En wat is er dan? En wat geeft je zoveel verdriet en pijn en teleurstelling? En vertel het mij dan. En als wij dat vertellen, dan gaat hij daarmee aan het werk. De Heer Jezus merkt en voelt en weet wie we zijn. Hij weet wat er leeft in ons hart. Hij kent zijn kinderen. Hij weet dat precies. En dat weet hij van u en van mij. En wat nog mooier is, hij voelt met ons mee. Dat is heel bijzonder. Als wij pijn hebben, heeft hij pijn. Als wij moeite hebben, heeft hij moeite. Als wij teleurgesteld zijn, dan weet hij daarvan, dan voelt hij dat. Hij voelt met ons mee. Zo is de Heer Jezus. Zo is zijn karakter. Zo is zijn hele wezen. Hij is één met ons en hij wil met ons één zijn in alle dingen. En dan nodigt hij uit en dan wacht hij. En dan zegt hij van, kom nou maar, vertel het maar. Vertel het maar aan mij. Hij nodigt uit en hij wacht. Hebben wij hem verteld, vertellen wij hem wat ons dwars zit. Waar we mee zitten. Waar onze pijn zit. Weet u wat mij ook opvalt bij de Heer Jezus? Hij laat ze uitpraten. Als je met mensen praat. Als je op televisie zien of in de politiek. Na twee woorden vallen ze elkaar in de reden. En luistert een ander dan, en die luistert helemaal niet. Maar als de een iets begint te vertellen, is de ander al aan het denken van, hoe kan ik dat pareren? Hoe kan ik dat ontkennen of ontkrachten? Nou, de Heer Jezus luistert. De Heer Jezus luistert, dus 18 tot 24, naar het hele verhaal. De Heer Jezus laat het ze allemaal vertellen. Hij luistert, hij valt niet in de reden. Hij luistert naar hun twijfel. Hij luistert naar hun ongeloof. Hij luistert naar hun teleurstelling. Dat doet de Heer Jezus. Hij luistert. En hij luistert echt. En hij begrijpt. En hij weet wat er is. En hij kent ons tot in het diepst van ons hart. En dan gaat hij spreken. Vers 25. Vervolgens gaat hij spreken tot deze discipelen en ook tegen ons. In vers 25 hebben we gelezen. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Nu de Heer Jezus gaat spreken, verwijst hij naar de profeten. Hij verwijst naar die dingen die door de Vader, door de profeten gezegd zijn. Naar zijn woord. En dan zegt hij tegen deze discipelen, jullie zijn onverstandig van hart, want je luistert niet. Je luistert niet werkelijk. Je gelooft niet echt. Wat is het verwijt van de Heer Jezus Christus? Wel, die mensen geloofden best in hem. Ze verwachten de verlossing van Israël. Daar keken ze naar uit. Ze dachten zelfs heel eventjes dat dit de Messias was. Maar hij verwijt hun traagheid in geloof in het woord. En hij zegt, je gelooft niet. wat de profeten gezegd hebben. Want als je dat wel had geloofd, was die heel die onzekerheid niet nodig geweest. Want die hebben het toch gezegd dat hij op zou staan. Die hebben toch gezegd op meerdere plekken dat hij zou lijden en sterven en dat hij op zou staan. Discipelen, je had het toch kunnen weten. Dat hebben die profeten toch al lang gezegd. Hadden ze nooit gelezen, Jesaja 53, waar het zo overduidelijk is. Of Daniel 9, waar zo duidelijk gesproken wordt over de Messias, over de Heer Jezus Christus. Over al die dingen die zij gezien hebben in de dagen van lijden en sterven en opstanding. O tragen van hart, zegt hij tegen hen. Waarom geloven jullie nou niet? Waarom geloof je niet wat het woord zegt? Waarom geloof je niet dat, vers 26, dat de Christus moest lijden? Want dat was het punt, ze geloofden niet, ze zagen niet waarom de Heer Jezus moest lijden. En hij zegt in vers 26, nee, dat moest, dat kon niet anders. Dat lijden was voorzegd door Jesaja, door Daniel, door al die profeten. En er wordt gezegd dat de Christus moest lijden. Hij moest lijden en sterven en opstaan en naar de Vader gaan. Hij moest lijden om zo, zegt de Heer Jezus zelf, hier in zijn heerlijkheid in te gaan. De Heer Jezus moest lijden om de heerlijkheid in te kunnen gaan. Hij moest lijden en sterven en opstaan om daarna voor de Vader in de heerlijkheid te verschijnen. Op de Vader zou kunnen zeggen, het is genoeg. Het is voldoende. Alle zonde en schuld is weg. De prijs is betaald. Er is geen belemmering meer. De Christus moest lijden om zo de heerlijkheid in te gaan. Anders, hij had niet met lege handen bij de Vader kunnen komen, mogen komen. En lijden is geen belemmering. Want zo zagen zij dat, zo zagen velen dat. De Heer Jezus is gekomen, we hadden gehoopt dat hij Israël zou bevrijden. Maar nu is het allemaal mislukt, want nu is hij dood. Dat was de denkwijze. Dat was ook de denkwijze van de discipelen. En de Heer Jezus zegt, de Christus moest lijden. Dat kon niet anders. Dit was de weg die God had aangewezen. Dit moest zo. Vers 27 zegt hij dan, en ik vind dat zo prachtig. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in de schriften over hem geschreven was. Ik wou dat ik bij dat onderwijs was geweest. De Heer Jezus legde uit wat in al de schriften, Oude Testament, op hem betrekking had. En hij begon bij Mozes. En ik kan me voorstellen dat hij zo het Oude Testament is doorgegaan. En dat hij gezegd heeft van, zie je wel, daar staat het, die profeet heeft het gezegd. Zie je wel die psalmen waar dat is gezegd, psalm 22, 23, 24, zie je die psalmen waar dat is gezegd. En dat hij gezegd heeft tegen hem, daar ging het over mij. En dan ging het over mijn lijden en mijn sterven en mijn opstanding. Hij begon bij Mozes, de eerste schrijver in het Oude Testament. Hij legde het allemaal uit wat over hem ging. Weet u, het hele woord van God, ook het Oude Testament, gaat over hem. Hij is de centrale persoon daarin. Het gaat over hem, wat op hem betrekking heeft. De discipelen lopen verder. De Heer Jezus geeft te kennen dat hij verder zou gaan. Ze nodigen hem bij hun thuis uit. En ze eten daar. En hij breekt het brood. En dan staat er, en hun ogen werden geopend, vers 31. En zij herkenden hem. Hoe herkenden zij hem? Nou, ik denk aan de wonden in zijn handen. Denk dat bij het breken van het brood dat ze hebben gezien, dit is de Christus, dit is de Messias. Maar ook omdat hij het woord heeft uitgelegd natuurlijk. De Heer Jezus had het Oude Testament besproken, laten zien wat op hem betrekking had. En nu heeft hij het brood gebroken en nu zien ze het. Nu vallen hun de schellen van de ogen. Nu zien ze het. Hij is de Heer Jezus Christus. Weet u, als wij bezig gaan met het woord. Als we het woord gaan lezen. Als wij werkelijk geloven wat het woord van God zegt. Als we daar werkelijk op gaan staan. Als we ook brood en wijn nemen. Helaas kan het nu niet, maar we zullen dat weer gaan doen. Dan worden onze ogen geopend. Het is het woord en de geest die onze ogen openen. Dan zien wij wie de Heer Jezus is. Ja, hij is opgestaan. Ja, hij leeft. Ja, hij is bij ons. Ja, hij is in ons. Ja, hij is met ons. Ja, hij wandelt met ons, net als met die twee Emmausgangers. Ja, hij spreekt met ons, net als met deze twee. En wij mogen door de Heilige Geest alles met hem delen. We mogen hem alles vertellen. Wij zijn één met hem. Hij is onze herder. Hij is onze helper. Weet u, als we dat doen, dan gaat hij zichzelf meer en meer bekend maken. Dan worden je ogen steeds verder geopend. Dan ga je steeds meer zien van wie de Heer Jezus Christus is. Hij spreekt tot ons door zijn geest en door zijn woord. En wie daarna luistert en naar de stem van de Heer Jezus luistert. En wie die diepe relatie met hem, die vertrouwelijke relatie met hem zoekt. Die wordt zo gezegend. En dan gaat de Heer in het werk. Die worden de ogen geopend. En die gaat de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Niet zoals anderen dat zeggen. Niet zoals de wereld dat misschien zegt. Misschien ook niet eens zoals ze soms zelf denken. Maar zoals hij dat zegt. En hij dat ziet. Laten we zo naar hem luisteren. En gaan staan in zijn opstandingskracht. En in gehoorzaamheid leven. Dan gaan er geweldige dingen gebeuren. Met ons persoonlijk. En ook met ons als gemeente. Amen. We zijn bijna aan het einde van deze dienst gekomen. We willen de Heer nog danken voor wat hij ons heeft willen geven. En ook bidden om zijn zegen voor de komende tijd. En daarna zingen we lied 57. Er komen stromen van zegen. Vaak zingen we dat aan het begin van de dienst. En dan denken we daarbij aan de dienst. Maar ik wil het aan het eind zingen. Want nu komen de stromen van zegen. Als wij geloven in hem, vertrouwen op hem, zijn woord geloven, dan gaat hij met ons, dan leidt hij ons en dan zegent hij ons.